Hallo, voor je begint met luisteren, eerst even dit. Mijn naam is Ben Tichelaar en ik maak voor BNR de Ben Tichelaar podcast. Daarin spreek ik met inspirerende gasten over persoonlijk leiderschap, effectief werkgedrag en work-life balance. Vind je dat interessant? Check dan www.bnr.nl/Tichelaar of de bekende podcastplatforms.
Wat iedereen al dacht, als mensen thuiswerken heb je minder files. Maar nu kun je ook zien hoe dat werkt. Met 20% minder verkeer op de weg zijn de files zo goed als opgelost. Nederland probeert de ruzie met de Zuid-Europese landen over eurobonds te sussen. En ze zouden wel eens beter kunnen werken dan medische mondkapjes. Snorkelmaskers, met een paar slimme aanpassingen. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag donderdag 2 april. Goedemorgen, Jesse Pinster.
Goedemorgen, Mark.
Ja, ik merk trouwens dat ik weer goedemorgen ben gaan zeggen. Realiseer ik me ook nou weer ineens. Natuurlijk, niks mis met goedemorgen, maar...
Smiddags klopt het niet meer.
Nee. Nou ja, we nemen het in de ochtend op. Dat weet iedereen ook wel die luistert naar deze podcast. Maar op de radio is het bijvoorbeeld goedemiddag. En dan zenden we natuurlijk om 2 uur de podcast uit. Even goed. Goedemorgen, Jesse Pinster, want wij leven in het nu.
Hi, Mark.
Laten wij het eens hebben over het charme-offensief van de premier richting Zuid-Europa. In de afgelopen weken had hij natuurlijk heel erg de boot afgehouden met de coronabonds. We hebben het in deze podcast ook een paar keer over gehad. Hmm. En gisteravond kwam er toch een soort van, dat niet, maar we hebben een ander plannetje.
Ja, dinsdagmiddag kwam toch wel de realisatie in Den Haag dat het niet helemaal de goede kant op ging. Misschien toch goed om nog even kort terug te halen. Begin vorige week Hoekstra, de minister van Financiën, die andere Europese landen het was meer een soort verzoek van, kan er niet eens gekeken worden naar waarom die landen niet zulke financiële buffers hebben zoals wij in Nederland en in Duitsland hebben. Dus daar kwam het vingertje omhoog, door sommigen geïnterpreteerd meer als een middelvinger. En daar ging de premier Rutte die week nog een beetje de dunnetjes overheen door. Inderdaad dat verzet tegen de eurobonds en ook nog wat andere economische financiële plannen. Er kwam zoveel kritiek op vanuit alle hoeken, Portugese premiers die het walgelijk noemden. En dat was nog maar het begin toen eigenlijk, dat ze ook in Den Haag deze week zich realiseerden, dit hebben we niet goed aangepakt. Dus kwam eerst Hoekstra met, het waren eigenlijk geen excuses, dat wilde hij het ook niet noemen. Hij wilde zeggen dat het hun reactie toch wat meer empathisch had kunnen zijn, niet empathisch genoeg was. Dus het was vooral een communicatieprobleem.
Precies, we hebben wel gelijk, maar we hebben niet goed uitgelegd wat we bedoelden.
Juist, weet je, van we zijn heel solidair, dat hebben we ook gezegd, maar dat is een beetje ondergesneeuwd in dat er wel erg veel aandacht was voor wat we niet wilden. Dat was eigenlijk wat Hoekstra zei, Rutte die sloot zich daarbij aan. Maar goed, het was natuurlijk wel duidelijk dat dat ook niet helemaal voldoende zou zijn. Dus dan moet je toch met een soort actie komen en die actie bestaat er nu dus uit dat het kabinet heeft gezegd, er moet een coronafonds komen. En dat zijn geen leningen, dat zijn giften. Dus we gaan geld geven aan de landen die zwaar geraakt zijn. En dan met name voor de gezondheidszorg. Zodat er we toch kunnen laten zien dat er echt wel solidariteit ook vanuit Nederland is.
Er gaat geen cent meer naar Europa, maar we geven wel een paar miljard of 1 miljard aan onder andere Italië. Zoiets?
Ja, zoiets. De berekening die ik rond heb zien gaan is dat het 10 tot 20 miljard zou moeten zijn. Daar moeten dan alle Europese landen aan bijdragen. En dan zou inderdaad afhankelijk van of het 10 of 20 wordt, de Nederlandse bijdrage ergens tussen de 600 miljoen en de 1,2 miljard euro liggen.
Oké, we ronden het even af op 1 miljard, want dat klinkt lekker. En dat is die grote orde is het ook wel. Dan is natuurlijk de vraag, hebben we daar de Italianen en de Spanjaarden en de Portugezen die we tot nu toe zo beledigd hebben we die daarmee geholpen?
Het is in ieder geval een ander signaal wat je geeft. Dus laten we zeggen dat de gesprekken weer voortgezet kunnen worden op een iets minder hoge toon hierdoor. Dat is misschien wat je hiermee kan bereiken. Hoewel er nog wel een beetje een gevaar aan zit, is dat het toch een beetje gezien wordt als een soort aalmoes. Van kijk, wij geven jullie geld. Weet je, waar je ze misschien een beetje klein meemaakt ook. En nou ja, zeker in Italië toch ook een groot en trots land, dat ze daar niet op zitten te wachten. Weet je, want dat sijpelde al door in die discussie. Zeg maar, een deel ging ook over het ESM, het noodfonds wat daar is, wat opgericht is na de economische crisis van 10 jaar geleden. Daar zit een dikke 400 miljard in, of dat niet gebruikt kon worden. Nou, daarvan zei Nederland ook van, nou ja, dan kan je gewoon een aanvraag doen. Italië, weet je, dan krijg je een credit line, zoals dat dan heet, daarvan uit. Mm-hmm. Alleen, daar zitten wel allemaal voorwaarden aan. Weet je, het is natuurlijk opgesteld.
Dat wilde Italië weer niet.
Nee, weet je, dat ging in tegen die trots die Italië had, dat ze dan te horen zouden krijgen van, nou ja, ga maar extra bezuinigen daar en daar, want je moet wel je begrotingsboekje op orde hebben aan het eind van de rit. En daar willen ze nog steeds.
Maar als jij het woord trots al een paar keer gebruikt, dan denk ik nu ineens, ja, Nederland zegt nu een beetje, nou, wij zijn natuurlijk, je hebt nergens recht op, maar we zijn nooit te beroerd om bij de ingang van de supermarkt nog even een straatkrant te kopen van een dakloze. Zoals Italië.
Ja, een straatkrant van 1 miljard weliswaar. Dat is,
ja, het is natuurlijk, gaat om een serieus bedrag, andere schaal. Maar het idee is toch, je hebt nergens recht op, maar we willen je best helpen.
Nou ja, het is, Rutte zei zelf, we moeten de discussie ontgiften. Dus het is, het is smeergeld, zou je kunnen zeggen. Weet je, om de boel weer een beetje, nou ja, op vriendelijke basis voor te kunnen borduren op dit moment. En ja, het is een begin, maar het is zeker niet het einde van de discussie over steun, solidariteit tussen Europese landen op het gebied van corona.
Nou was dit gistermiddag, eind van de middag, begin van de avond in de Tweede Kamer. Mm-hmm. Hebben we al reacties vanuit Italië dat ze zeggen, nou, het is niet wat we wilden, maar het is toch fijn dat er wat gebeurt? Of is het nog stil?
Het is nog vrij stil. Ik heb nog geen directe reacties op dit plan gezien. Er zijn ook een hoop plannetjes waarop iedereen in Europa moet reageren. Want wat ze gedaan hebben vorige week, de Europese regeringsleiders, die kwamen er eigenlijk niet uit. Daar was, dat was die bewuste top waarin Rutte toch eigenlijk de zuidelijke leiders ook wat geschoffeerd heeft, hoewel die zelf daar heel laconiek over was achteraf. Maar ze hebben gezegd, ministers van Financiën, jullie zitten in de eurogroep met alle eurozonelanden, gaan jullie nou eens bedenken hoe we dit moeten gaan doen. En er zit een 2 weken tussen, want pas volgende week komt die Eurogroep bijeen, of althans via videoconferentie. Dus nu zijn alle hoofdsteden hun versie van het beste plan aan het bedenken. Ja. Dus je krijgt plannen uit Berlijn, die hebben 200 miljard een plan. Nou ja, goed, ik kan je er helemaal doorheen praten hoe dat precies in elkaar zit, maar dat zit weer, ziet er echt heel anders uit. De Fransen hebben een idee. En dat heet ook coronafonds. Alleen dat lijkt toch wel weer erg op die door Den Haag en Berlijn zo gehate eurobonds, als je goed doorleest. Weet je, zo. Dus ja, het is een stuw meer aan plannen. En dat moet 1 plan gaan worden ergens in de loop van de volgende week.
Want wij gaan niet sowieso in ons eentje dat fonds oprichten met 1 miljard. Als een soort, alsjeblieft, Italië voor jullie.
Zo is het niet voorgesteld. Het is van, we hebben een idee voor een Europees fonds.
En iedereen bijdragen.
Daar willen wij ruimhartig aan bijdragen, volgens Rutte. Maar het is niet van, wij gaan dit sowieso anders wel in ons eentje doen.
Jesse, dankjewel.
Graag gedaan, Mark.
Goedemorgen, Nout Broekhoff.
Goedemorgen, Mark.
Ja, jij maakt de podcast Spitsbrekers. En jij maakt natuurlijk ook de rubriek Breek de Spits bij Bas van Werven in de ochtend. En ik realiseerde me net dat ik de afgelopen week 2 afleveringen van Spitsbrekers heb aangekondigd op dagen dat er eigenlijk, ja, er was helemaal geen spits op te breken. Nee. 1 file in de ochtend om 7:30 of zoiets. We hebben het over iets van vroeger, Spitsbrekers. Maar, of is het er toch nog een beetje?
Nou ja, het fileprobleem is gewoon heel even geen fileprobleem meer. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met in de tijd waar we nu leven. De coronacrisis, hoe erg dat ook is in die situatie. Maar je ziet eigenlijk sinds de maatregelen zijn aangekondigd in maart, dat iedere dag er minder file staat in Nederland. En dat heeft een grote impact natuurlijk op het reizen in Nederland. Want we staan eigenlijk nauwelijks meer in de file.
Ja, je zou haast kunnen zeggen, elke keer als premier Rutte op tv een persconferentie of een toespraak houdt, Ja, dan gaan we de volgende dag ietsje minder met de auto.
Ja, klopt. En het begint eigenlijk op de maandag, hè, 9 maart is dat. Waarop die eigenlijk zegt van we gaan geen handen meer schudden. Nou, de dag erna zie je al een paar procent.
Maar daar gaan mensen van minder handen schudden, gaan mensen al minder met de auto.
Ja, schijnbaar. Ja, dat blijkt.
Geweldig.
De dag erna zie je al een paar procent minder verkeer op de Nederlandse wegen. Maar de grootste impact had toch de donderdag, de 12 maart, waarop Rutte zei, ga zoveel mogelijk thuiswerken. Nou, de dag erna waren de files eigenlijk opgelost, want 20% minder verkeer op de weg in Nederland. En sindsdien, iedere keer als er zoiets groots is, dus de toespraak van Rutte op 16 maart, de toespraak van de koning, de toespraak van Rutte over de intelligente lockdown, waar die dat helemaal uitlegt, sindsdien zie je steeds die verkeersdrukte in Nederland verder dalen.
En elke volgende week is het weer lager dan de week daarvoor. Hè? Het is niet zo dat we sinds we allemaal zijn gaan thuiswerken, dat het sindsdien constant is, maar het is nog steeds elke dag minder.
Ja, precies. Elke dag wordt het minder. Er zitten natuurlijk ook weekenden tussen. Dan in het weekend wordt al sowieso minder gereden natuurlijk in Nederland. Maar dat is nu ook echt heel goed te zien.
Oké, dan is de maandag meer dan de zondag. Maar precies. Toch, de maandag is wel beter dan of minder dan de maandag daarvoor.
Ja, en uiteindelijk...
En we zitten nu op ongeveer de helft van wat we vroeger hadden.
Dat wilde ik net zeggen, inderdaad. Uiteindelijk komen we nu uit op een halvering van de verkeersdrukte in Nederland. En 99% minder files.
We hebben het opgelost.
Ja, het fileprobleem is opgelost. Ja,
ja. Iedereen moet thuiswerken. Ja. Dat wisten we natuurlijk al wel. Als iedereen thuiswerkt, dan verwacht je ook geen files. Ja, maar het werkt dus ook echt zo.
Ja, wij hebben het natuurlijk wel een klein beetje omarmd al, hè, eind vorig jaar met de BNR Thuiswerkdag. Wij wisten natuurlijk ook wel dat thuiswerken een heel groot effect heeft op het aantal files in Nederland. Maar dat het effect zo groot is, ja, dat konden we alleen te weten komen door deze crisis, helaas, zou ik dan bijna zeggen. Maar ja, het effect is echt heel groot. En ja, de vraag is natuurlijk nu van, kunnen we dat straks, als die crisis voorbij is, kunnen we dat volhouden? Gaan we straks meer thuiswerken, zodat we misschien echt dat fileprobleem op lange termijn structureel kunnen oplossen?
Ik hoorde je vanmorgen al heel even met Bas van Werven op de radio hierover spreken. Die zei wat ik dacht dat hij zou gaan zeggen. Ik wil graag in de file staan. Nou, dat zei hij niet, maar daar kwam het wel op neer.
Daar kwam het inderdaad wel op neer. Ja, Bas is natuurlijk een petrolhead. Hè? Dus als hij in de auto zit, dan is hij al heel erg blij natuurlijk.
Ja, dat is waar.
Dat vooropgesteld. Nee, maar hij heeft natuurlijk wel gelijk. Kijk, als wij straks 3 à 4 weken nog eens thuiswerken, misschien wel tot en met mei, misschien dan nog wel een paar weken, want misschien duurt het nog wel nog een paar maanden dat we weer thuis zitten. Wie zegt het? Misschien zijn we dan wel helemaal klaar met het thuiswerken. Toch, Mark? Ik weet niet hoe jij daarover denkt.
Met het thuiswerken? Nou ja, toen wij vorig jaar die thuiswerkdag hadden, toen hadden we 1 dag en dat was heel veel gedoe en heel veel geregel. En er zat geen routine in, zal ik maar zeggen. Ja. Toen had ik mij voorgenomen, mocht er nog eens een tweede thuiswerkdag komen, dat ik dan zeker niet mee ging doen. Dat vond ik de moeite niet waard.
Nou, dat is niet uitgekomen. Ja, dat is niet uitgekomen.
Nee, precies. Dus toen we 2 weken terug op vrijdag ineens, of op donderdagmiddag hoorden, hoi Mark, lukt het jou om morgen op vrijdag al meteen thuis te gaan werken? Toen zei ik, nou ja, in theorie moet het kunnen. Dus dat leek me helemaal niks. Inmiddels, nu ben ik zit in de 3e week nu. Hè?
Ja.
Het is natuurlijk nog steeds handiger om met z'n allen op een kantoor te zitten. En dus ik denk dat ik wel weer gewoon straks naar werk ga fietsen als het zover is. Ja, maar het kan allemaal wel.
Ja.
Alle rare dingen die ik hier moet doen, die kunnen allemaal wel. En dat gaat allemaal best oké.
Okay. Ja.
Dus misschien dat ik wel af en toe een thuiswerkdag ga doen dan. Inderdaad, het zou kunnen.
Waarom niet? Kijk, en dat is natuurlijk waar wij ook een klein beetje aandacht voor willen vragen. Van, stel nu dat je 1 à 2 keer in de week thuiswerkt. Bijvoorbeeld op een dinsdag. Bijvoorbeeld op een donderdag. De drukste dagen in de week, normaal gesproken, op de weg.
Ja.
Dan kun je dus wel het verschil maken. Dat blijkt dus nu ook de afgelopen weken, nu we die coronacrisis hebben. En het blijkt dus ook zo te zijn, als het moet, dan kunnen we het. En dat is ook, denk ik, goed om te weten. Belangrijk is, denk ik, dat ook bedrijven dit inzien. Hè, op dit moment is het natuurlijk een beetje een rare situatie. Je hebt weinig contact met je medewerkers. Dus ik snap dat je dat wel wil verbeteren straks weer na de crisis. Maar uiteindelijk gaat het ook om het gemak wat mensen hebben. Want ik kan gewoon heel makkelijk.
Ik vind het toch mooi hoe je nu weer meteen in je campagnemodus gaat van ja. Mensen moeten thuiswerken.
Nou, het moet niet, hè. Ik zeg, het kan. Het kan een hele goede oplossing zijn.
Ik denk
zijn.
Dat mensen leren nu ook in welke situaties het echt helemaal niet werkt. Want dat is natuurlijk ook waar. Er zijn, we hadden vanmorgen allemaal items op de radio over vergaderen met 20 man... In allemaal van die kleine beeldschermvakjes.
Nee, dat is lastig.
En dat helemaal niet altijd fijn is.
Nee,
klopt.
Nee, maar dat hebben we ook altijd gezegd. Hè? Niet iedereen kan thuiswerken. Dat hebben we altijd gezegd.
En niet altijd, misschien nog wel precies. Belangrijker. Wat mij zo leuk lijkt aan wat er nu gebeurt, is dat er zijn vast heel veel wetenschappers, onderzoekers, mensen bij verkeerskundige bureaus, die ineens een situatie hebben die ze misschien wel een paar keer hadden bedacht van die zouden we eens moeten gaan testen, maar die je niet zo makkelijk kan testen.
Nee.
En die hebben nu ineens een situatie waar ze naar kunnen kijken hoe dat anders werkt dan anders.
Klopt. Dit vinden experts super interessant deze weken. Omdat normaal wordt aangenomen dat als je 10% van de verkeersdrukte wegneemt, vermindert, dat dan eigenlijk een aanzienlijk deel van de files opgelost zijn. Maar goed, dat is eigenlijk een aanname. En nu kun je echt goed kijken van wat gebeurt er als iedereen ook echt thuis gaat werken. En daarom zijn deze weken zo interessant voor die experts. Om te kijken van wat is de waar van die 10%. En hoeveel verkeersdrukte moet je nou echt verminderen om niet meer in de file te staan. Nou, eigenlijk het antwoord heb ik al eerder in dit gesprek gegeven. Nadat Rutte zei ga thuis werken. Is 20% van de verkeersdrukte in Nederland afgenomen. En toen waren er dus geen files meer. Dus ik neig eerder naar die 20% dan naar die 10%.
Omdat we dat cijfer nu hebben. En het andere, je zei aannames. Maar dat zijn natuurlijk berekeningen in modellen.
Ja.
Die klopten heel aardig, maar niet exact. Nou, dat herkennen we van het RIVM.
Ja.
Daar wordt ook heel veel over gediscussieerd over berekeningen. Maar het is interessant. En over een tijdje, dan valt er weer een spits te breken. Maar ga je wel gewoon door met de podcast in die tijd dan? Of ligt dat dan nu stil omdat er nu even niks is?
Nou, we hebben dus een competitie waarin we 10 bedrijven volgen die de spits breken, zullen we maar zeggen.
Ja.
Die competitie die ligt op dit moment stil natuurlijk. Want er valt geen spits te breken voor die partijen. En sommige partijen zijn ook echt met andere dingen bezig. Bijvoorbeeld Schiphol, bijvoorbeeld het ziekenhuis in Maastricht. Ja, die zijn gewoon keihard die strijd aan leveren tegen dat virus. Dus die willen we daar nu niet mee lastigvallen. Dus dat zal waarschijnlijk in de zomer weer opgepakt worden. De podcast Breek de Spits, die komt wel gewoon uit in mei. Dus daar kan iedereen zich gewoon weer op verheugen. Een serie van 3. En de rubriek is natuurlijk iedere donderdagochtend gewoon te horen bij Bas. Natuurlijk, andere aandacht waar we aan besteden andere aandacht aan bijvoorbeeld thuiswerken, maar bijvoorbeeld ook dit soort items. En misschien is het ook wel eens goed om te kijken naar die modellen die inderdaad een hoop kunnen voorspellen, maar dus niet altijd in de praktijk uitkomen, blijkt nu.
Nout, dankjewel.
Yes, graag gedaan.
Lisa van der Velde, goedemorgen.
Goedemorgen.
Wij gaan het hebben over snorkelmaskers.
Ja.
Niet om te snorkelen, maar alles gaat natuurlijk in deze podcast deze dagen over het coronavirus en de bestrijding daarvan. Dus leg uit.
Ja, eigenlijk is het een beetje een gevalletje great minds think alike. Maar er zijn overal ter wereld en ook in Nederland in meerdere ziekenhuizen, meerdere artsen tegelijkertijd op hetzelfde idee gekomen. Namelijk zo'n snorkelmasker of zo'n duikmasker dat je hele gelaat beschermt.
Van je kin tot boven je ogen.
Juist, ja. Het ziet er heel gek uit altijd op vakantie als iemand zo'n ding op heeft. Maar ze kunnen nu best wel nuttig zijn. Want artsen denken dat als ze die op hun hoofd doen, en zeker als ze het dan ook nog verbinden met een machientje dat lassers en schilders gebruiken om de lucht in hun masker zuiver te houden, dat het dan heel handig kan zijn op de IC ter bescherming van artsen als die met coronapatiënten werken.
Dus in plaats van een maskertje voor je mond en een bril voor je ogen, gewoon één snorkelmasker.
Ja, één masker. En dat scheelt ook weer met als er tekorten zijn aan het een of het ander. Want dit masker is gewoon persoonlijk dan voor artsen.
Oh ja, dit kan je hergebruiken natuurlijk, zolang je wil.
Ja, precies. Iedereen heeft gewoon zijn eigen masker. En het schijnt beter te beschermen. En daar zijn ze allerlei tests momenteel mee aan het doen. En daar zijn ze al een heel eind mee.
Ja, dat kan me wel voorstellen. Want je zei een machientje van lassers hebben ze eraan gemaakt en een filter nog. Ja. Nou, dat filter is natuurlijk voor de lucht naar binnen. Maar dat machientje van de lassers, dat is juist om lucht in het masker te pompen, toch?
Ja, dat zorgt er eigenlijk voor dat de lucht in het masker schoon blijft. Ja, dat wordt gewoon al gebruikt overal in de industrie, ook door asbestverwijderaars.
Ja, want als je natuurlijk daar heel veel lucht in pompt, dan lekt er geen spul meer van buiten naar binnen, maar dan wil die lucht er juist uit.
Ja, dus dan, overdruk, ja, overdruk zeg
maar. Ja. Ja, ik dacht, we gaan maar even langzaam voorzichtig naar het jargonwoord. Maar yes. We komen daar.
Ja,
de hele IC-afdeling heeft ook normaal overdruk, zodat het virus niet... die heeft juist onderdruk, zodat het virus niet naar buiten gaat, maar er juist lucht van buiten de IC in gaat. Dus het idee met hoge of lage luchtdruk in vergelijking met buiten, dat is iets wat heel vaak al gebruikt wordt.
Ja, zeker. En je kan je wel voorstellen dat zeker die anesthesisten die coronapatiënten moeten intuberen en ook andere artsen die ze moeten omdraaien, die lopen gewoon best wel veel risico. Die hangen echt, iemand noemde het, je hangt met je hoofd op iemands amandelen. Het klinkt niet lekker, maar ik kan me er alles bij voorstellen. Dus je wil dan gewoon dat je gezicht goed beschermd wordt. En wat dan schijnbaar ook nog een voordeel kan zijn van die snorkelmaskers, is dat dat pijpje naar achteren toe staat. Nou ja, artsen zijn heel erg enthousiast en er wordt enorm hard aan gewerkt. Ook door allerlei bedrijven die hierbij hebben aangehaakt, waaronder Shell en Damen. Om dit in hoog tempo te ontwikkelen en ook de koppelstukken tussen de maskers en het machientje 3D te printen.
Oh ja, dat is wat Shell heel goed kan. Hè? Die hebben daarvoor in Amsterdam zo'n laboratorium.
Ja, ze hebben zich nu even helemaal toegelegd op de zorg. En het is wel grappig. Er is gewoon één soort appgroep waar dan mensen van Shell in zitten en artsen en wetenschappers van de TU Delft. En daar zijn ze met z'n allen heel hard bezig om 3 verschillende van dit soort maskers voor artsen te ontwerpen.
Wordt het ook al gebruikt in de ziekenhuizen? Want als het medisch is, dan zijn er altijd ingewikkelde certificeringsprocedures. Zelfs voor die mondkapjes hebben we daar al problemen mee gehad.
Ja, het wordt wel al getest in ziekenhuizen, ook op IC's met coronapatiënten. Maar eigenlijk wacht het project nu nog op de laatste horde. En dat is goedkeuring door TNO. En daar is best wel een wachtrij aan het ontstaan, überhaupt bij TNO. Want die moeten natuurlijk ook al die mondkapjes en al die andere materialen goedkeuren. Maar dit consortium van bedrijven hoopt wel echt hier snel mee aan de slag te kunnen. En ze kunnen ook snel opschalen. Dus ja, ze zeggen allemaal dat ze het idee hebben dat het binnenkort wel wat breder kan worden uitgerold. Maar dus nog heel even wachten op die laatste certificering.
Ja, want dat klinkt als een zo logisch idee.
Ja.
En bovendien met dat ventilatortje erbij, je zou haast zeggen, zelfs zonder certificering zou ik het als arts misschien al overwegen nu.
Ja, en dat is ook wel wat ik hoor van artsen die ik hierover heb gesproken. Zeggen, er zijn overal dreigen tekorten in andere landen, nog meer dan in Nederland. Als er geen materiaal beschikbaar is, geen mondkapjes en zo, is dit sowieso beter dan niets. Maar wij denken misschien wel... Ja, veel beter dan mondkapjes. Alleen, in Nederland is het gewoon aan strenge regels gebonden.
Dus ze mogen niet. Ja.
Ja, ze mogen nog niet, maar ze staan wel klaar. En in één ziekenhuis, het Haaglanden Medisch Centrum, hebben eigenlijk vrijwel alle anesthesisten al zo'n masker gekocht bij de Decathlon. Omdat ze er gewoon vanuit gaan dat dit zo gaat werken straks.
Ja, daar zeg je nog zo wat. Sowieso zei je het wordt schaarste, waar ik nog iets over wil vragen, maar ook... Dit is gewoon gemaakt op een huismerk snorkelmasker wat iedereen al zou kunnen hebben. En het schijnt dat anesthesisten, dat schrijf je in je artikel vandaag, ook iets hebben met duiken en snorkelen. Dus ja. Misschien hebben ze gewoon thuis al zo'n masker.
Ja, en wat je ziet is dus dat overal ter wereld is dit idee een beetje aan het ontwikkelen. Dus er zijn overal artsen in Europa die hiermee bezig zijn, ook al buiten Europa. Wat ook weer die snorkelmaskers in één keer heel erg in trek maakt. Dus de Decathlon moest gisteren best wel snel toch die maskers uit de handel halen.
Om te voorkomen dat daar ook weer schaarste ontstaat.
Ja, en consumenten zijn momenteel een beetje onvoorspelbaar. Dus op sociale media zag ik zelf ook al foto's van mensen in de supermarkt met snorkels op. Omdat ze dat die kennelijk ook op dit idee zijn gekomen. Dus ja, wat je wil voorkomen is natuurlijk dat allerlei mensen in bulk snorkelmaskers gaan opkopen. En dan weer voor de hoogste prijzen gaan verkopen. Dus Decathlon Nederland en België en Spanje geloof ik ook hebben nu gewoon gezegd, we halen ze uit de handel en bewaren ze voor ziekenhuizen.
Oké, en dat is er eentje. En op basis van dat model wordt er nu ook die dat ding wat bij TNO nu voor ligt gemaakt, hè, met die, die 3D-print. Ja. Dus misschien, ja, er zijn vast nog wel andere fabrikanten, maar dan moet je weer andere koppelstukjes maken. En dan moet je vast weer opnieuw langs TNO voor een certificering.
Ja, en specifiek ook echt voor Decathlon gekozen, omdat dat overal ter wereld zit.
Ja, precies.
En het mooie van dit soort maskers en die 3D-koppelstukken is dat je dat gewoon dan heel makkelijk overal ter wereld kan maken. Je hoeft het niet te verschepen.
Je hoeft niet naar Shell in Amsterdam om te zeggen, wilt u van mij eens printen? Maar je kan gewoon een modelletje downloaden.
Ja, dat model staat gewoon op Thingiverse. Dat is zo'n website voor 3D-printmodelletjes.
Goed idee. Ja, laten we hopen dat TNO, die zullen er vast wel zo hard werken als lukt. Maar dat ze er snel het certificaat rond hebben.
Ja, nou, inmiddels bemoeit ook de Nederlandse overheid zich ermee. Dus ik heb wel het idee dat er best wel wat hard aan wordt getrokken.
Lisa, dankjewel.
Alsjeblieft.
We komen aan het einde. Wil je reageren? Vinden we altijd leuk. Mail dan naar nieuwsroom@bnr.nl of nieuwsroom@fd.nl. En kijk even bij de show notes. Als je bijvoorbeeld de link zoekt naar Spitsbrekers van Nout Broekhoff of de link naar Europa Mania, de podcast van Jesse Pinster. En ook als je foto's wil zien van dat snorkelmasker waar Lisa van der Velde het over had. Heel graag tot morgen.